Wij slaan daarna opnieuw Gods woord open in het Oude Testament. We lezen daaruit 1 Samuel 30 vers 1 tot en met 8. 1 Samuel 30 vers 1 tot en met 8.
David vindt Siklag verbrand terug. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de derde dag te Siklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Siklag ingevallen waren, en Siklag geslagen en dezelfde met vuur verbrand hadden, en dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden. Doch zij hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar zij hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en zie, zij was met vuur verbrand, en hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd, Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. En Abjatar bracht de efod tot David. Toen vraagde David de Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik haar achterhalen? En hij zeide hem, jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen.
De tekst voor de prediking van morgen vindt u in 1 Samuel 30 en daarvan vers 6. We lezen voorafgaand aan de verkondiging dit vers. Vers 6 van 1 Samuel 30. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen. Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Steunen op God. Dat is het thema voor de prediking. Steunen op God. We zien dat dit wordt gedaan door een ontrouwe koning. Dat dit kan vanwege een trouwe priester. En dat het mag vanwege een betrouwbare God. Steunen op God. Het wordt gedaan door een ontrouwe koning. Het kan vanwege een trouwe priester. En het mag vanwege een betrouwbare God. Het is wel een handige jongen trouwens, die David. Hij heeft het wel slim gespeld. De achterliggende periode. Ik denk ook dat hij erover nagedacht heeft. Als je kijkt hoe het tot nu toe gegaan is in het leven van David, dan heeft hij op enig moment ook zijn plan opgemaakt, een balans opgemaakt. Periode van vluchten. Continu beangstigd worden, bang zijn, omdat Saul je naar het leven staat. Eigenlijk is het in de achterliggende jaren nooit rustig geweest in het leven van David. Keer op keer was daar die angst. Is het zo dat Saul, mijn schoonvader David, de schoonzoon van Saul, is het zo dat mijn schoonvader Saul me zometeen nog een keer te pakken krijgt? En als hij mij heeft, dan weet ik van tevoren al wat er staat gebeuren. Dan kent hij geen genade, dan kent hij geen pardon. Dan zal hij mij om het leven brengen. En als je van de ene spelonk naar de andere spelonk en van het ene eenzame gebied naar het andere woeste gebied vlucht om uit de handen te blijven van de Saul, dan word je op een gegeven moment dat ook zat. En er komt vroeg of laat die vraag ook boven, moet het nou zo? Kan het niet anders? Een mens, u en ik, wij haken naar rust, naar stabiliteit en naar zekerheid in dit leven. En laat ook niet onderschatten wat dat met iemand zoals David doet. De angst, psychisch, mentaal. Nooit rust om een bestaan op te kunnen bouwen. altijd die dreiging van je eigen schoonvader in je leven voelen, dat drukt op je. En trouwens, dat niet alleen, als we terugkijken in de achterliggende periode, en u leest dat voor uzelf nog maar eens een keer rustig na, de 3-4 hoofdstukken voorafgaand aan 1 Samuel 30, dan zien we dat David niet alleen bang moet zijn voor zijn eigen schoonvader, maar ook voor zijn eigen volksgenoten. Op enig moment heeft hij de toevlucht genomen tot het kleine plaatsje Kehila. Maar hij voelt het aan dat het daar ook spant, dat de mensen van Kehila, de inwoners daarvan, hem eigenlijk niet verdragen. En hij vraagt dan via Abjatar, de hoge priester die de evel draagt, aan de Heere wat hij moet doen. Moet ik hier blijven of zullen de inwoners van Kehila mij uitleveren aan Saul? En tot 2 keer toe bevestigt de Heere de vraag van David inderdaad. De inwoners van Kehila zullen je uitleveren aan Saul. En dan zie je het weer gebeuren hoe David misschien ook wel moedeloos zijn koffers oppakt, zijn boeltje bij elkaar raapt en samen met de mannen die in de achterliggende periode zich bij hem gevoegd hebben, weer op de vlucht moet slaan. Dan komt hij aan in het plaatsje Zif, plaatsje Judea, maar door verraad, door de inwoners van Zif die hem verraden, komt Saul erachter dat David daar is. Hij mobiliseert zijn soldaten en voordat hij goed en wel de kans krijgt om zijn schoonzoon David daar te pakken te nemen, is de vogel alweer gevlogen en is David weer weg, weer op de vlucht. Zoals hij dat zelf zegt, als een veldhoen op de berg, een bange vogel. Nu, dan kunt u het voorstellen, ik in ieder geval wel, dat op een gegeven moment je voor jezelf ook de balans opmaakt. Kunnen we niet ergens anders een plaats opzoeken waar we buiten de handen en buiten de macht van Saul blijven, waar we rustig kunnen, tot adem kunnen komen, waar we ook de kans krijgen om een bestaan op te bouwen? En David ziet die kans en hij ziet die ruimte ook niet in het grensgebied van Judea, in het rijk van Saul, maar net over de grens in het rijk van de Filistijnen. En hij gaat dan samen met zijn soldaten naar koning Achas. Hij is trouwens niet voor het eerst hier bij Achis op bezoek. Achis heeft hem al een keer eerder aangetroffen. Dat was ook op het moment dat David moest vluchten voor Saul en hij geen andere mogelijkheid meer zag om uit te wijken naar het land van de Filistijnen, naar Achis. En toen hij daar voor het eerst bij deze koning opwachting maakte, dacht Achis bij zichzelf, dat kan wel eens een heel mooi idee zijn. Stel je nou voor, er staat hier de schoonzoon van Saul voor me, die met mij een bondgenootschap wil aangaan. Maar de knechten van Achis dachten er anders over. Die zeiden tegen Achis, waar begin je aan? Je weet toch wat de Israëlieten zongen steeds van David? Dat hij als generaal van Saul de eer van een koning ontving, omdat hij zoveel Filistijnen, onze eigen broeders, in de strijd om het leven had gebracht. En David stond bij dat beraad en hij hoorde hoe de adviseurs van Achis met elkaar in overleg waren en ook de koning Achis adviseerde om David weer weg te sturen en hij werd opnieuw bang. Stel je voor dat deze adviseurs tegen Achis zetten, waarom nemen we hem niet in als een gijzelaar? En terwijl dat gesprek werd gevoerd, zie je David opnieuw nadenken en berekenen, hoe kom ik hier uit deze benarde situatie? En ik zeg het maar gewoon, gemeente, zoals het ook in de schrift staat, hij gaat zich aanstellen als een debiel. Doet net of hij gek is geworden. Of hij niet meer goed bij zijn zinnen is. Krabbelt met zijn handen tegen de muren en tegen de deuren op, terwijl hij ondertussen het speeksel over zijn baard laat lopen. En Achis die ziet dat zo gebeuren voor zijn ogen en hij zegt, wat is dit nou voor een vertoning? Ik heb hier in dit paleis trouwens al genoeg dwazen rondlopen, eentje erbij, dat is alleen maar een last. Weg met die man! Wel, op deze manier weet David zijn vege lijf te redden. En er moet weer vlucht. Maar nu is die situatie veranderd. Dan komt er voor de tweede keer bij Agis. Hij doet hem een voorstel. Agis, als we het nou eens zo doen. Ik krijg van jou een stad waar ik me met mijn 600 mannen kan vestigen. En ik ga je meehelpen in de strijd tegen Israël. Door op eigen initiatief plundertochten te ondernemen in Judea. En zo de vijand te verzwakken, jouw vijand. Trouwens, ik heb met die zal ook wel een appeltje te schillen. Al is het dan mijn schoonvader, mij verschillende keren mij naar het leven gestaan. Laat mij rustig mijn gang gaan. Voor mij hoef je geen gevaar te duchten. En ondertussen voeren van twee kanten de strijd. Jij vanuit het gebied van de Filistijnen, zo aan de kuststrook. En ik vanuit het zuiden, het grensgebied tussen Egypte en Israël. We hebben ieder zo onze eigen strategie, maar we hebben wel een gezamenlijk doel. Saul ombrengen. Wel zo gezegd, zo gedaan. Agis gaat erop in. David krijgt Siklag. Begint vanuit Siklag inderdaad plundertochten te ondernemen. Maar niet in het gebied van Saul in Judea. Hij gaat dat grensgebied in, het steppengebied, en komt daar andere volkeren tegen onder de Amalekieten. En hij plundert alles wat hij tegenkomt, rooft alles weg en laat niemand in leven. Van de kleinste, dus de baby's, tot en met de oudste, dus de bejaarden. En alles wat ertussen zit, moordt hij uit. Dat is niet op bevel van de Heere trouwens. Maar dat doet David met de volgende gedachte. Stel je voor dat er iemand ontkomt en aan Agis gaat vertellen wat die David allemaal uitspookt. Dan valt het doek. Dan valt mijn mooie verhaal voor Agis in één keer als een kaartenhuis in elkaar. Ik doe bij Agis voor, ik plunder heel Judea en laat niemand in het leven. Maar door zo'n overlevende die dan bij Agis komt vertellen hoe de vork in de steel zit, wat er nou eigenlijk precies werkelijk aan de hand is, komt Agis erachter dat ik een dubbel spel speel. En dat gaat trouwens heel goed. David kan in Siklag samen met de vrouwen en de kinderen van zijn soldaten een rustig leven, eindelijk op adem komen. Hij gaat zijn eigen gang en speelt tegenover Agis mooi weer. Maar wat vindt God daar nou eigenlijk van? Wel, de Heer heeft heel duidelijk gezegd, dat staat in 1 Samuel 22 vers 5 bij monden van de profeet Gad, dat David in Judea moest blijven. Dus in het hol van de leeuw, in het gebied van Saul. En dat antwoord van de profeet Gad kwam op het moment dat David aan de Heere vroeg, Heere, mag ik hier vertrekken? Hij had zijn familie ook in veiligheid gebracht, zijn vader, zijn moeder en andere familieleden bij de koning van Moab. En op dat moment vroeg David aan de Heere, Heere, mag ik hier ook blijven? En in die vraag hoor je ook het verlangen om tot rust te komen. Maar de profeet Gad zei, dames de Heere, jij moet terug. Terug naar het gebied van Saul. En dat woord geldt nog steeds. Maar hoe gaat dat? Als een mens gaat redeneren, en er ook zo'n redenen voor heeft, dit is toch geen leven? Die angst, die onzekerheid, steeds op de vlucht zijn. En als je dan een plan gaat maken, en dat plan werkt, nou, dan hebben we al heel snel een verhaal erbij, of niet, gemeente? Dan schermen we met Gods leiding. Dan wijzen we op de voorspoed die dat met zich meebrengt. Dan kunnen we daar misschien ook wel een mooi verhaal bij vertellen. En met een beroep op de situatie nu schuiven we het woord van God aan de kant. Mag ik eens gewoon een concreet voorbeeld noemen uit de praktijk van het leven? Ik hoorde nog niet zo lang geleden van een heel principieel echtpaar dat grote moeite had met het feit dat een van hun kinderen ging samenwonen. Maar op een dag kwam hun zoon thuis met het bericht: vader en moeder, u weet het, we zijn van plan om te gaan samenwonen en dat doet veel verdriet. Maar we hebben toch wel op een hele bijzondere manier een huis gekregen. We zien dat echt als leiding. En in één keer waren die ouders om. Want dat was toch iets heel bijzonders. Zo in deze tijd, nou, ik hoef hier op Urk niet te vertellen hoe de woningmarkt op dit moment functioneert. En dan op een bijzondere manier, misschien wel voor gebeden ook. Maar ondertussen werd Gods woord aan de kant gezet. Met een beroep op Gods leiding. Dat is toch wel vreemd, of niet? Dan zou het de Heer betekenen dat de Heer met zijn mond iets anders zegt dan dat hij met zijn hand leiding, zorg doet. Het gaat een tijd goed. Buitengewoon goed eigenlijk bij David. Maar op een dag beslissen de 5 vorsten van de Filistijnen, waaronder dus ook Achis, om een oorlog te ontketenen tegen Saul. De spanningen lopen hoog op. Ze mobiliseren hun legers. En Achis roept niet alleen zijn eigen soldaten bij elkaar, maar ook David. En hij geeft bevel aan David om mee te gaan in de strijd tegen Saul. En hij heeft voor David eigenlijk al een prachtige plaats bedacht in die strijd. David, als jij nou de achterhoede vormt, de achterste linie, en wij staan voor je, dan kun je met ons meegaan in die strijd. En Achis heeft daar trouwens ook zijn eigen gedachten bij. Want weet je wat, zo bedenkt hij bij zichzelf, dat staat ook in de voorgaande hoofdstukken. Als David zijn handen bevuilt met bloed van zijn volksgenoot, dan maakt hij zichzelf stinkende. Dan bindt hij zichzelf nog meer aan mij en aan de andere Filistijnen. En ik zie het gewoon voor me gebeuren, gemeente. David die krijgt dan die tijding binnen. Wat denkt u zelf? Zou hij staan te trappelen van ongeduld om mee te gaan in de strijd van de Filistijnen? Tot nu toe kon hij dat spelletje spelen. En dat speelde hij handig. Dat spelletje van liegen en van bedriegen. Maar nu moet je nog harder gaan rennen. Om je leugen vol te kunnen houden, toch? Nog meer nadenken. Hoe ga ik me hieruit redden? Ja, wie begint met liegen, moet steeds meer liegen om de leugen vol te kunnen houden. En die gaat dus steeds harder rennen in het leven. Want je moet de waarheid steeds een stapje voor blijven, toch? Maar dan lijkt het opeens alsof de redding van een hele onverwachte kant komt. Agis komt met zijn soldaten aan bij de andere vier vorsten. En die zien meteen daar ook David onder die soldaten. En die zeggen, wat doet die man hier? Is dit niet David die zulke vreselijke dingen heeft uitgehaald onder ons volk? En wat Agis ook inbrengt in het overleg tussen de andere vier collega's, hun besluit staat vast. Agis, je moet er toch niet aan denken dat wij in het heetst van de strijd, als we vechten tegen Saul en zijn soldaten, opeens van achteren worden aangevallen door David, omdat die man tot andere gedachten komt. Dan zijn we van twee kanten ingesloten, kunnen we nergens meer naartoe. En met pijn in zijn hart laat Agis David gaan. Nou, alsof dat geen gebedsverhoring is, zeg. Het ging bijna mis. En hoeft David niet te vechten. Komt hij niet tegenover Saul en tegenover Jonathan te staan? Hoeft hij niet te vechten tegen zijn eigen dorpsbewoners uit Bethlehem? Maar kan hij rustig naar huis? Terug naar je gezin? Dat zullen ze opgelucht zijn geweest, of niet? Blij. En dan komen ze bij Siklag aan. En dan kringelt de rook al omhoog. En staat in één keer alles stil. Siklag is tot aan de grond toe verwoest, verbrand, leeggeplunderd. Er is niemand meer in die stad te vinden. Alles is weg. Hoe kan dat wel? Die Amalekieten hebben natuurlijk ook gedacht. Het leger is weg, dit is onze kans. Wij gaan nu wraak nemen. Op Bedouïnenvolk, op kamelen, die zich snel kunnen verplaatsen. Ze hebben hun kans afgewacht en toen het zich voordeed, meteen toegeslagen. En dan staat David, en laten we nu maar even de tekst gaan lezen, gemeente. Kijkt u even met me mee. David staat daar, vanaf vers 3 zit ik nu. Ze komen aan de stad. En Siklag is dan met vuur verbrand. Hun vrouwen, zonen en dochters weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weende, totdat er geen kracht meer was in hen om te wenen. Beide vrouwen van David zijn weg. En David, vers 6, wordt dan zeer bang. Waarom wordt hij bang? Omdat er nu iets gebeurt in zijn leven wat hij nog nooit heeft meegemaakt. Dat zijn eigen soldaten als één man zich tegen hem keren. Stenen beginnen te rapen om David zo meteen ter plekke te stenigen. En dan sta je in één keer helemaal alleen. Zomaar even tussen twee haakjes, gemeente. Ik weet het niet, maar het zal zomaar kunnen toch? Dat er onder ons ook iemand is die zijn leven op dit moment aan elkaar plakt. Van de ene leugen met de andere leugen. Dan hoop ik in ieder geval dat je een keer in je leven alleen komt te staan. Dat het doek valt. Dat je ontmaskerd wordt. In je dubbel leven. In je arglistigheid. Zodat je het aan deze kant van het graf nog goed kunt gaan maken. Tussen God en je ziel. En tussen de mensen om je heen. Want je moet er niet aan denken dat je met de leugen sterft. En erachter komt dat de leugen je uiteindelijk bedrogen heeft voor de eeuwigheid. Daar staat die man. Bang. We mogen het rustig zo vertalen. Doodsbang. Nu helpt een leugentje niet meer. Nu kom je niet meer weg met een mooi verhaal. Nu kun je niet meer terugvallen op mensen om je heen. Nu sta je daar helemaal alleen. En dan staat er opeens, en we maken nu de stap van het eerste naar het tweede punt. Dan staat er opeens aan het slot van ons vers. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En het is heel verleidelijk om zo op het eerste gezicht zo dit vers in één adem te lezen. David die doodsbang wordt. En dan in één keer zich herpakt. En zich sterkt in de Heere zijn God. Maar ik weet niet of u wel eens doodsbang bent geweest. Heel erg bang. Nou, als je iets mist als je doodsbang bent of heel erg bang, dan is dat wel kracht, angst, verlamd. Soms letterlijk. En kom dan vanmorgen ook niet met de opmerking, ja maar dominee, David is een man die God vreest. Als de angst je naar de keel vliegt, kun je niet meer terugvallen op wat je in het verleden hebt meegemaakt. Je zoekt het daar misschien wel. Nog een keer die preek luisteren of dat Bijbelgedeelte lezen wat je toen heeft aangesproken. Maar wij zijn maar mensen, gemeente. Wij zijn maar mens. En wij zijn tegen de macht van de angst niet opgewassen. Mag een mens ook bang zijn? Nee, als we het lezen zoals de Bijbelschrijver wil dat we het lezen, dan moeten we dat slot van vers 6 lezen als een samenvatting van wat daarna wordt beschreven. De versen die na vers 6 komen leggen uit hoe David zich sterkt in de Heere zijn God. En dan valt in één keer op dat de Bijbelschrijver de aandacht verlegt van David naar heel iemand anders. Kijk er maar mee. Er staat en David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. Dus wat de schrift ons hier vanmorgen wil voorhouden is dat een doodsbang iemand er in eigen kracht nooit uitkomt. Maar dat er iemand anders moet zijn die hem daarin helpt. En dat is in dit geval Abjatar. De zoon van Achimelech, zegt de Bijbelschrijver. In de Bijbel zijn familieverbanden heel belangrijk. Daarmee kun je iemand plaatsen zoals wij dat hier op Urk ook doen. Van wie ben je, Drine? Maar in de Bijbel spreekt nog iets anders mee, namelijk dat in de familienamen ook de lijn van Gods trouw en van Gods werk zichtbaar kan worden. En dat geldt ook heel in het bijzonder voor deze Abjatar, de zoon van Achimelech. Zijn vader wordt genoemd, maar hij is al gestorven, omgebracht door het zwaard van koning Saul. Dat was omdat David op een van die keren dat hij op de vlucht was, weer moest rennen voor zijn leger, met een aantal mannen uitgeput aankwam bij de tabernakel, bij de priesterplaats Nob. En daar Achimelech ontmoeten. En Achimelech vroeg, heb je wat brood voor ons, zodat we op krachten kunnen komen en weer zo snel mogelijk weg kunnen rennen, want Saul zit ons op de hielen. En Achimelech zei toen tegen David, David eerlijk gezegd, ik heb hier helemaal niets. Maar wat er is, dat zijn de toonbroden die bestemd zijn voor de dienst van de Heere. die kan ik je meegeven. En Achimelech gaf dat brood. Maar in de schaduw van alles wat er gebeurde stond ook een zekere Doeg, de Edomiet. Die zag wat er gebeurde. En die vertelde het aan koning Saul. En Saul die gaf toen het bevel aan zijn soldaten: breng Achimelech en alle priesters, 85 priesters in totaal, bij mij. En ik zal ze aan een kruisverhoor onderwerpen. En Achimelech gaf direct toe: inderdaad, ik heb hun brood gegeven, maar ik wist niet de reden waarom ze vlucht en wat er precies aan de hand was. In mijn onschuld heb ik dit gedaan. En Saul ontsteekt dan in razernij en hij geeft aan zijn soldaten het bevel om Achimelech om het leven te brengen. Die weigeren. Doeg doet een stap naar voren, de Edomiet, en Saul geeft hem de opdracht. En hij slaat Achimelech voor de ogen van Saul dood. De 85 priesters vermoordt hij. De stad Nob wordt leeg geplunderd. Vrouwen en kinderen worden vermoord door deze Doeg. Er is maar één die weet te vluchten. En dat is Abjatar. En die komen we hier dus weer tegen. Al die tijd is dus Abjatar meegegaan met David. Ook naar Siklag. En David wist van het bestaan van Abjatar af, want hij had al een keer eerder via Abjatar aan de Heere om raad gevraagd. En God gaf toen ook direct antwoord. Maar tussen die keer en hier ligt een hele tijd. En in die tijd vroeg David nooit: Heere, wat vindt u daar nou van? Mag ik zo even tussendoor een hele concrete toepassing maken? Jij, u en ik, wij hebben ook zo'n Abjatar in ons leven. En dat is geen mens, maar dat is het schrift geworden woord van God. Als David zegt: haal Abjatar, mag ik in die lijn van het Oude en het Nieuwe Testament tegen jou en tegen u zeggen: haal jij je Bijbeltje eens. Wanneer is het nou voor het laatst dat jij je Bijbeltje opengeslagen hebt? Om te luisteren naar Gods stem. Is dat ook de beweging die u en jij maken wanneer je op een kruispunt komt in je leven, ook heel concreet? Als het gaat om je studiekeus, carrière-switch, roeping tot het ambt, of noem allerlei andere situaties maar op waar wij in het dagelijks leven mee worden geconfronteerd, dat we dan eerst naar de Heere gaan om Hem om een antwoord te gaan vragen, voordat wij gaan redeneren, rekenen, plannetjes smeden en ons straatje al hebben uitgelegd. Haal je Bijbel. Waar ligt die trouwens? Je Bijbel. Dan kijk ik niet alleen in de richting van onze jonge mensen. Toen ik nog maar net predikant was, kon ik me dat niet voorstellen. Maar in de loop van de meer dan 20 jaar, waaronder ook de jaren hier op Urk, is het me meer dan eens overkomen dat als ik dan door de week ergens op bezoek was, aan iemand vroeg: mag ik je Bijbel even? Dat die persoon me eerst aankeek: ja, maar Bijbel. Wanneer heb je het voor het laatst dat gelezen? En ondertussen heb je van alles gedaan in je leven, toch? Gezin sticht, huis gekocht, je werk. Maar de Bijbel bleef dicht. En let u er trouwens op. We hebben het hier niet over een onverschillig iemand, David, man die zich door niets en niemand laat gezeggen. Nee, David is de man die de Heere van kinds af aan mag vrezen. Dus ook in het leven van mensen die genade mogen kennen, de Heere mogen dienen, kan zo'n periode inderdaad zich voltrekken. Dat de Bijbel dicht blijft. Dan kun je rustig aan de tafel op mag gaan. Op zondag je plaats innemen in de kerk. Maar de laatste keer dat je je knie hebt gebogen en aan God hebt gevraagd: Heere, wat is nou uw antwoord? Dat is al erg lang geleden. En ondertussen gaat het misschien allemaal heel voorspoedig, of niet? Bekruip je dat gevoel? Ja, zo kan het eigenlijk ook wel. Voorspoed is niet altijd een zegen. Voorspoed kan ook een vloek zijn. Want wat is kenmerkend aan het woord van de Heer? Nou, kijk naar David. Toen de Heer door de profeet Gad zei: David, blijf in Judea, werd het woord van God steeds beproefd. Elke keer weer moest David terugvallen op dat ene woord: Heere, u heeft gezegd dat ik hier moet blijven. Maar ondertussen wordt er continu opgejaagd. Vlucht ik van de ene spelonk naar de andere grot. Nu moet ik het keer op keer alleen maar wagen op uw woord. Maar dat is toch ook een kenmerk van gezond geestelijk leven. Het leven wordt toch beproefd in de smeltkroes van aanvechting, strijd, sterven aan jezelf. Waardoor een mens, waardoor u en ik, soms midden in de grootste nood, die heilige, ontspannen rust en vrede mogen ondervinden. Omdat de Heere zegt: wat sterveling zou mij schenden? Ik heb gehoord dat ge in mijn ellende bij mij blijft. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dan staat David opeens op de puinhopen van Siklag, doodsbang, omringd door die mens. Maar ook met schuld. Dan is het dus genade dat David kan zeggen: haal Abiathar. Waarom is dit genade, gemeente? Wel, de Bijbelschrijver in het Bijbelboek Samuel plaatst in de laatste hoofdstukken van zijn Bijbelboek twee mensen naast elkaar. Wij lezen de hoofdstukken achter elkaar als we het Bijbelgedeelte doorlezen. Maar eigenlijk moet je die laatste hoofdstukken lezen als twee parallele lijnen. De lijn van Saul en de lijn van David. Wanneer David hier in Siklag aankomt en op die puinhopen komt te staan, dan ontmoet hij in die puinhopen zichzelf en hij wordt doodsbang. Maar op precies datzelfde moment, let u er maar eens op, is er ook een andere koning die ook doodsbang is. De Bijbelschrijver gebruikt dan dezelfde woorden. Dat is Saul. Saul ziet het leger van de Filistijnen voor hem. En hij wil de Heere nog een keer vragen, maar Samuel is al overleden, dus de stem van de profeet die is verstomd. En trouwens, hij kan ook niet meer naar de priesters, want al die priesters heeft hij op zijn eigen bevel door het zwaard van Doeg om het leven laten brengen. En in die angst van Saul doet hij dan die laatste fatale stap. Zijn oor te luisteren te leggen bij die duistere macht. Is er hier in Judea nog een tovenares? De knechten weten dat. Er is er nog eentje in Endor. En hij verkleedt zich, vermomt zich en gaat daar naartoe. Twee mensen. Allebei doodsbang. De een kan geen andere kant meer op. Van de kant van de duistere macht. En zijn leven eindigt dan ook in de nacht. En de ander mag zeggen: haal de priester. Waarom dat verschil? Zet die twee eens naast elkaar, Saul en David. Brengt David er beter van af? Nee, zien we hier in dit verschil niet iets zichtbaar worden van verkiezende liefde? Hoe kwam die Abjataar daar? Door Gods leiding. Waarom bleef die Abjataar daar? Door Gods trouw. En waarom mag David zeggen, haal de priester, dat is alleen maar dankzij Gods genade. Abjataar doet er eveneens aan, we maken nu de stap naar het derde punt. Wat is dat eigenlijk, een eveneens? Wel, de beschrijving van de eveneens vindt u in het Bijbelboek Numeri en in Exodus. Dat is een soort mantel die over je lichaam heen wordt gedrapeerd. Waarvan beide kleden, het voorkleed en het achterkleed, met elkaar zijn verbonden met twee gouden banden. Schouderbanden. Prachtig gestikt kleed met allemaal kleuren. De belangrijkste draad die er doorheen is verweven is een gouden draad. Zodat dat kleed in het licht gaat schitteren. Ingelegd met 12 gouden kistjes en in elk kistje een klein doosje, een edelsteen. En in elk doosje de naam van de stammen van Israël, 12 stammen. Wel, Abjataar haalt de eveneens, doet die mantel om en ziet u hem daar staan. Niet in een prachtige bloemenzee. Mooi park. Maar op de puinhopen van Siklag. Waar alles plat gebrand ligt. Zwart geblakerd door het vuur. Waar de sporen van verwoesting, geweld zijn te zien. Staat daar opeens die priester in zijn volle glorie. In heerlijkheid. Als een middelaar tussen David en de Heere zijn God. Ziet u die lijn lopen? De puinhopen van Davids verzondigde leven. Want dat Siklag een puinhoop is geworden, is te danken aan Davids spelletje. Verschijnt daar in één keer de priester in zijn volle glorie en heerlijkheid. En ik trek de lijn maar meteen door naar het Nieuwe Testament. Op de puinhopen van ons verzondigde leven. Wat een ravage geworden kan zijn door alle mooie leugentjes, smoesjes, verontschuldigingen. Noem alles maar op, wat zijn we daarin geraffineerd of niet? Kan, mag en wil vanmorgen een priester, de Heere Jezus Christus, staan. Waarom wil hij dat? Omdat hij dat wil. Dat is de enige reden, gemeente. Omdat hij dat wil in de verlorenheid van ons bestaan. In al zijn schoonheid en heerlijkheid gaan staan. Om op de puinhopen van ons verzondigde leven. Stem van de levende God te laten horen. Daar staat Abjataar. De priester. En dan komen we bij het slot van vers 6. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Wat is nou precies dat sterk? Je kracht vinden. Is dat kracht krijgen, moed krijgen om de strijd aan te gaan met de Amalekieten? Is dat kracht krijgen om jezelf te kunnen herpakken en tegen je manschap te zeggen, mannen, de zwaarden in de scheden, we gaan de vijand achterna. Nee, kracht krijgen, je sterken in de Heere je God. Dat is maar één ding. Kracht krijgen om je knieën te buigen. En te bidden tot God. Dat is nou de kracht in het Koninkrijk der Hemelen. Daar wordt een mens niet sterk van. Maar dan ga je beleven wat die andere grootheid in het Koninkrijk der Hemelen een keer zo treffend heeft verwoord. Die door hele andere omstandigheden ook op zo'n plek werd gebracht. En daar moest horen, Paulus, jij wil krachtig en sterk zijn in het Koninkrijk van God en daarom bid je zo vaak aan mij om die doren uit dat vlees weg te nemen. Maar mijn genade is voldoende. Zodat jij in je zwakte en in je kracht gaat ondervinden dat je totaal afhankelijk bent van mij. En het leert belijden, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons. En wat ben je dan sterke gemeente? Ken je dat? Ken je toch wel? Als je op de puinhopen van je leven door je knieën gaat en klein wordt voor God, wat is een mens dan sterker? Want dan leunt hij helemaal alleen op de almacht van God. Dan moet God het doen. Mag ik even ook een concrete toepassing maken? Ik hoorde net in de consistorie pas voor het eerst van het overlijden van zuster Klaas. En het heeft mij ook erg aangegrepen. Je kijkt als je binnenkomt toch onwillekeurig even naar boven, naar de kraak. Maar is dat ook niet wat onze broeder samen met zijn kinderen nodig heeft? Dat ze sterk kracht krijgen in de Heere hun God. Dat ze het ook maar gewoon aan de Heere vertellen. Heere, we kunnen het niet. Hoe het nu verder moet. We hebben geen kracht. Ook niet om morgen weer wakker te worden en op te kunnen staan. Maar is dat niet wat ons gebed mag zijn, gemeente, voor hun en ook voor elkaar? Dat ze het maar ook heel eenvoudig aan de Heere vertellen. Ook van hun angst. Bangheid, gehavend zijn, pijn. En dan mogen ze het net als David, en dan mag u het net als David, vertellen aan de priester. Geen generaal, geen hoofdengel, maar de priester. De priester, die met een hart vol innerlijke bewogenheid, hoort naar elk gebed, al is het maar een snik, zucht, oogopslag, een roep naar boven, o God, help toch. En dan mag ik aan het einde van deze preekgemeente u ook wijzen op David die dat mag doen. Zie hem daar liggen. Als we achter hem kijken, een spoor van schuld en zonde toch? En dat zeggen we vanmorgen niet om boven deze man te gaan staan. Maar dat zeggen we vanmorgen wel om ons elkaar erop te wijzen. Als het nu voor zo'n iemand kan, voor David, dat de Heere deze priester op de puinhopen van zijn leven daar neerzet. Om met hem zijn woord en zijn belofte te geven en toe te passen in het leven van deze koning David. Dan kan het toch vanmorgen ook voor de grootste leugenaar en bedrieger van Urk. Wat let je dan vanmorgen? Om te buigen. De Heere wil vanmorgen de prediking gebruiken om het doek te laten vallen in je leven. Je moet er toch niet aan denken dat God een ander middel inzet. Zoals bij David. Nu komt hij je tegemoet. In die priester vol bewogenheid. Opzoekende zondaarsliefde. En hij roept het je toe. Breek met dat leven van liegen en bedriegen. Word oprecht voor God en onder de mens. Laat het los. Buig. En geef je over. Zodat je mag ondervinden in het capituleren voor God. Ligt de overwinning van het geloof. Daar krijgt God alleen alle eer. Wanneer je wegvalt in de schaduw van die priester. En hij het kleed van zijn onschuld legt over je leven. En je door genade mag ondervinden. Ik ben erbij. Amen.